zal jouw spiegel zijn, die jou weerspiegelt, zelfs als jij het niet ziet. De wind, de regen, de ondergaande zon verlicht jouw deur, jouw thuis waar jij begint. Het is moeilijk te geloven dat je het niet weet, de schoonheid die jij draagt in jouw wezen. Maar als je het niet ziet, laat mij dan jouw gids zijn, een licht door de duisternis, jouw angst verzachtend. Als de nacht jouw geest doorgrondt en van binnen voel je je verward en koud, laat mij dan staan, onthullen dat je blind bent. Leg je handen neer, want ik zie jou. Ik zal jouw spiegel zijn, jouw ware zelf reflecterend. Aldus een vrije vertaling van een songtekst van Lou Reed, bestemd voor Nico en The Velvet Underground. In het komende uur vol LGBT+ cultuur hebben we onder meer de eer te luisteren naar een meer recente uitvoering van dit fameuze lied door onze hoofdgast Jeroen Fransen, ofwel Miss Pia Vapeur. We zullen het zo uitgebreid hebben over kunst, collages, inspiratie, podiumpresence en engagement. Tegen het eind van dit uur duiken we middels Mark Hesselink een andere koesterende en ook ontroerende wereld in, namelijk die van The Muppet Show. Tussendoor is er een column over een bitterzoete ontmoeting op straat en fijne nieuwe muziek van Omar Apollo. Maar eerst...
Uit de platenkast, tegen natuurlijke liederen, Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakerooi en Frits Jonker.
En voor deze rubriek gaan we maar liefst 52 jaar terug in de tijd, 1972, toen bij de opening van homofielensociëteit Ministrel te Venlo een strijdvaardig 45 toerenplaatje werd uitgebracht. Achterop de onderhavige hoes valt te lezen: je hebt er recht op jezelf te mogen zijn. Loop niet onnodig, om welke reden dan ook, tijd te verknoeien. Aldus zanger Ronald met zijn lied Jonge Vriend, Neem Mijn Hand.
Jonge vriend, neem mijn hand en hou die stevig vast. Als we gaan door de straten van dit land, laat elk een maar denken wat hij wil, lieve schat. Als we gaan door de wijken van de stad, mooie boy, kus me maar en laat dat ieder zien. Als we glijden langs de klippen van het jaar, laat sommigen maar spotten vanuit een onbenul, want ik hou van jou, lieve knul.
Zie naar de zon, de maan en de sterren, zie naar dat wijde firmament. Er staat nog zoveel te gebeuren, waarvan geen mens zijn einde kent.
Wat gedraagt de mensheid zich onvolwassen, al heeft zij de wijsheid reeds in pacht. Zij verdraagt niet eens verliefde mensen die zich strelen in de nacht.
Jonge vriend, schaam je nooit, al dwingt men jou daartoe. Als men ons met agressies vaak verstrooit,
Je zult er wel aan wennen, als een troepje samen komt en iemand op die builenflikkers vloekt. Heerlijk joch, we hebben lief, daar wij twee mensen zijn. Sluit echter steeds de vensters voor de dief, die ons geen liefde gunt. Bespaar hem dialoog, want voor hem ging de zon nog nooit omhoog.
Zie naar de zon, de maan en de sterren. Zie naar dat wijde firmament. Er staat nog zoveel te gebeuren, waarvan geen mens het einde kent.
Koffie.
Heb je
verf
met een
Brusselse
kermis?
Zo. Op de koffie bij
Via Vapeur. En we zijn aan het rock-in bij de maatschappij Arti et Amicitie, zeg ik het goed?
Ja, helemaal goed. Ja.
Voor de kunst en de vriendschap.
Ja.
Bij Jeroen Fransen, aka Pia Vapeur.
Mm-hmm.
Waarom wilde je hier afspreken?
Ik vind Arti een bijzondere plek in Amsterdam, omdat het is een soort buurthuis eigenlijk. Hè?
Sociëteit.
Een sociëteit, het is eigenlijk gewoon een buurthuis. Het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Mensen die geïnteresseerd zijn in kunst of zelf kunst beoefenen, dus werkende leden of kunstlievende leden, die komen hier. En laat ik het zo zeggen, dat je altijd wel met iemand in gesprek komt. Al is het kort of lang of in de diepte. Van allerlei soorten mensen, leeftijden, achtergronden, media waar mensen in werken. En dat vind ik wel heel bijzonder dat dat ook nu in deze tijd nog steeds is.
Hmm.
Omdat we steeds meer op een plek komen van groepjes die elkaar alleen maar kennen. Maar hier kom je altijd wel weer andere mensen tegen.
Het is voor kunstenaars.
Mm-hmm.
Wanneer wist je van jezelf, ik ben kunstenaar?
Nou ja, het zelf weten of het horen, hè? Als je naar de kunstacademie gaat op een gegeven moment, dan merk je wel dat je, ja, daar ga je de diepte in. En dan ontstaat er ook specialisme. En nou, ik denk toch wel met mijn eindexamen dat ik iets had van, ja, maar dit is nu wel echt serieus. Ik bedoel, ik heb toen...
Van de kunstacademie?
Daarvoor. Ja, dat werd voor mij... Kijk, daarvoor was ik vanaf mijn tiende had ik al tekenles, elke week een schilderles bij Marja de Jong. Een kunstenares uit Zwijndrecht die ook de Academie voor Beeldende Vorming heeft gedaan in Tilburg. En via haar en 15 jaar lang tekenen bij haar en schilderen, ga je het ook hebben als je groter wordt van, ja, wat wil je nou later worden? Ik had altijd het idee om architect te worden of projectontwikkelaar. Ze zei, nou, als je dat doet, ga jij dood, want daar ben je te gevoelig voor. Dat is een te harde wereld.
Nou, dan had ze goed gezien.
Ja, maar ze zei, het lesgeven en kunst maken, ja, dat zou dan toch wel een mooie combi kunnen zijn. Ook omdat ik niet alleen maar afhankelijk wilde zijn van subsidies, dat had ik al heel sterk. En ook iets wilde doorgeven, want het leraarschap heb ik ook altijd wel in me gehad. Als kind, naast het bouwen en het schilderen en het tekenen. Maar toen ik mijn eindexamen heb uitgevoerd, dus mijn installatie in dat gebouw, in dat oude schoolgebouw wat door Maaskant is ontworpen, beton bruut, brute architectuur. Ja, dat knalde als een gek. Dat was ook heel succesvol, want er kwamen ook subsidies uit voort, een startstipendium. En ik kon eigenlijk niet geloven dat ik het gemaakt had, omdat het echt een eigen leven ging leiden. En toen dacht ik, ja...
Dan moet ik dus een kunstenaar zijn.
Ja, dan kan je iets creëren wat een dialoog aangaat met een ander, zonder dat jij er heel de tijd je neus tussen hoeft te steken.
Wanneer wist je van jezelf, ik val op jongens?
Nou ja, kijk, dat is iets sluimerends, hè? Kijk, ik denk dat in die tijd, ik bedoel, ik ben bijna 44, daar werd niet over gepraat. Niet op de middelbare school, er werden geintjes gemaakt over. Door volwassenen bijvoorbeeld, daar werden bepaalde grapjes gemaakt over homoseksuelen of over aids.
Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Uit Zwijndrecht, daar ben ik geboren, maar familie ook in Dordrecht. Dus Zwijndrecht en Dordrecht, dat zijn de plekken waar ik ben opgegroeid. Dat was een hele andere tijd. Wat ik wel zag op tv waren op een gegeven moment drag queens, hè, dus Nicki Nicole bijvoorbeeld. Ik deed wel ook zelf al drag. Alleen, ik ging zingen, dingetjes opvoeren, toneelstukjes en zo. Titanic ging ik naspelen, oude film. Niet diegene met Leonardo DiCaprio, hoor, maar die oude film. Maar dan was ik de unsinkable Molly Brown natuurlijk. Dus dan trok ik kleding aan en dan maakte ik een tulband. En dan En dan ging ik dat naspelen. Maar of ik dan echt... Dat heeft toch niet echt iets seksueels te maken. Het zijn meer latente feelings.
Nou, wel met gender.
Ja, dat wel, ja. Maar uiteindelijk om mijn 24ste heb ik pas echt besloten van... Nee, dit na 6,5 jaar relatie te hebben gehad met een vriendin... Was dat gewoon goed en was dat voorbij en kwam ik weer een andere dame tegen. En toen dacht ik, nee, ik ga niet dit traject opnieuw in. Ik kies voor de mannen.
Vervuld. En hoe ging je coming out?
Ja, dat was eigenlijk best wel heel grappig. Op mijn 24ste woonde ik nog in Dordrecht en uiteindelijk ontmoette ik een jongen. Jeroen heette die ook.
Oh.
En ja, die deed ook drag trouwens. En blonde jongen, hoog, groot, mooi type.
En je herkende je in hem?
Nou, ik vond het een beetje awkward, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik misschien dingen herkende wat ik niet wist wat ik ermee aan moest. Dus dat was er nog helemaal niet van bewust. Maar ja, ik heb dat gewoon verteld. Ik heb nu een vriend. Oh, leuk, zei mijn moeder. Nou, prima. En mijn vader ook helemaal prima. En mijn opa en oma en mijn oma, die hoorden dat dan van mijn ouders. En toen zei mijn oma nog van, god, het is toch niet dat hij niet durft langs te komen. Want hij is natuurlijk van harte welkom. Dus het, in onze familie is het nooit, ik heb eigenlijk helemaal geen coming out gehad.
Ja.
En ze hebben het altijd al geweten. Ik bedoel, als je kind met boa's en hoeden...
Een tulband.
Ja, kom op. Ik bedoel, dan moet je wel heel erg de oogklep op hebben als je dat niet wil zien. En mijn moeder heeft het ook nooit gezegd. Hè. Ze zei van, het is jouw pad en proces. Dus ik kan wel van alles denken. Maar jij moet dat op je eigen kracht uitspreken en ervaren. Want anders dan... Ja. Hetzelfde als je een kuiken hebt dat uit zijn ei komt. Als je denkt, ach, die moet eruit en je gaat hem helpen, gaat hij dood. Een kuiken moet er zelf uitkomen. Dat hoort erbij dat proces van geboren worden.
Welke kunstenaars hebben jou in het bijzonder geïnspireerd?
Nou, Gustav Klimt vond ik eigenlijk wel heel interessant vroeger, als echt vroege tiener. Maar uiteindelijk, ja, Louise Bourgeois met de installaties. Ook minimal art vind ik interessant, dat er geen kunstenaar aan te pas komt, betreft handen, maar dat het uitgevoerd wordt heel sec, zonder handschrift.
Conceptuele kunst?
Ja, maar anderzijds ook weer het hele expressieve, want ik ben ook dol op de vroege modernisten. En dus bijvoorbeeld futurisme of het expressionisme, dat raakt me altijd, Kirchner. Ja, en hedendaags misschien Mark Manders, het poëtische. Hè. We hebben hier ook in een beeld een fontein van hem staan met de twee hoofden. Waar het water tussen... Ja, en Mark Manders, dat is, ik vind het heel poëtisch. En dat...
Het water is weg, of dat
komt ja, het wordt terug? Ja, dat wordt volgens mij wordt het nu gerenoveerd of zo. Of ze zijn er mee bezig.
Mm-hmm.
Dus maar ja, ook wel kunstwerken die de toeschouwer uitnodigen om niet alleen maar met de ogen, maar ook met andere zintuigen worden geraakt. Hè. Dus met het horen of het voelen of het ruimtelijke wat je kan hebben met installaties. Mm-hmm. Dat je in het werk kan.
Ja.
Dat vind ik heel geweldig. Net als met Bruce Neumann. Dat is, je komt in een soort andere wereld terecht. Constant Nieuwe Huis bijvoorbeeld ook. Alleen zijn dat maquettes. Maar dat heb ik als kind ook altijd gehad. Als 5-jarige was ik altijd al aan het bouwen en hutten aan het maken. Ja. Om proberen mensen dan in die wereld te betrekken. Ja, te betrekken. En ja, dat vond ik altijd super interessant.
En maak jij prachtige collages.
Dank je.
Kun je beschrijven hoe je daarbij te werk gaat?
Verzamel van alles. Hè? Dus veel boeken en tijdschriften waarvan ik denk, nou, daar kan ik wat mee. Dus vaak interieurs of architectuur. Dus ik ben altijd op jacht. En ja, dan komen de stapels op mijn bureau. En op een gegeven moment sorteer ik en dan ga ik gewoon beginnen. Het is een intuïtief proces van weten of iets het beeld praat met me. En dat heb ik ook op tekenles altijd vroeger geleerd. Van uiteindelijk gaat het beeld met mij een dialoog aan. En ben ik eigenlijk een doorgeefluik en een instrument om ervoor te zorgen dat er een bepaald soort klik of harmonie ontstaat waarin dat beeld af is. Het beeld bepaalt het. Maar het is eigenlijk een soort, ja, ik zeg wel eens dromen met mijn ogen open. En wat voor mij heel belangrijk is in een collage, is dat er uiteindelijk een soort schwung ontstaat, een soort beweging in de compositie.
En wanneer weet je dat het af is? Als die schwung er helemaal in zit?
Ja, dan is de dans gemaakt. Een kijkdans. Je kan het beeld nooit in één blik vangen bij mij. Het is, oh, hier is wat. Oh, daar is wat. Oh, dit zit aan elkaar. Oh, zo.
Nou kennen veel mensen jou als de dampende dame.
Ja.
Miss Pia Vapeur.
Ja.
Chanteuse.
Ja, ja.
Hoe is dat personage ontstaan?
Er zijn een aantal aanleidingen geweest. Misschien is Pia in Amsterdam wel op een gegeven moment ontstaan door het feest in Ruigoord. Waarin op een gegeven moment in 2010 was er een soort Berlijn-achtige avond. En dat ik dacht van, nou, ik trek letterlijk nu de stoute schoenen aan. Dan had ik nog geen hakken, maar kaplaarzen aan. toen ben ik eigenlijk als een Berlijnse me gaan kleden. Maar in mijn kindertijd was ik al helemaal gefascineerd door Belle Époque en te bellen en met mode. En probeerde ik altijd al ja, wat daarmee te doen. Dus tekenen. Ik ging mode natekenen. Of we probeerden het ook te kleden en filmpjes opmaken. Dus op een gegeven moment kwam dat bij elkaar. En omdat ik ook ging zingen in 2010. Ik ontdekte dat ik dus wel kon zingen. Dus toen ben ik naar het koor gegaan. En toen dacht ik, ja, ik kan ook zelf liedjes zingen. En mijn oma, ze zou nu 103 zijn. Maar vroeger op de radio hoorde ik natuurlijk ook veel muziek. Oude muziek. En mijn opa had wassen platen. Dus er zat ook wat daarvan tussen. Die tijd. En zo kwamen al die elementen bij elkaar. En op een gegeven moment kwam ik in Club Church. Ging ik ook drag doen. En toen zei Richard van Jennifer Hopeless, zei, joh, misschien moet je eens een Koos. Want volgens mij kan jij daar wel je ei kwijt. En toen hebben we Koos ontmoet. En nou, hij zei, doe mij mee. 2015 was dat. En nou, daar is het eigenlijk begonnen.
Bij het Travestival?
Ja, op de Warmoestraat toen nog.
En wat zong het dan?
Un jour, un arbre, un enfant of zoiets. Nou ja. Frida Bocara, ja, 100.000 chansons. Want je moet dan natuurlijk iets kiezen uit dat genre van het Eurosong Festival. Ja. Maar als ik zelf natuurlijk de keuze heb, ja, dat kan zijn Duitse filmmuziek van Marlene Dietrich en Sarah Leander, maar ook Hildegard Knef.
Wat heb je met die tijd en met die Duitse liederen?
Kijk, dat Duits, dat ligt natuurlijk dicht bij de Nederlandse taal. Het is niet hetzelfde, maar ik heb er veel meer mee dan het Engels. Het raakt mijn hart meer of zo, het komt dichterbij. Ik zing zelf ook heel veel Duits in het Westerkerkkoor en het Amsterdam Bach Consort. Dus dat resoneert in me. Frans ook, maar ik zing voornamelijk Duits.
Nederlands ook wel eens?
Nauwelijks nog hoor, nauwelijks. Ik heb laatst wel Treintje Oosterhuis gezongen. Ook die poëtische tekst van, of die Treintje Oosterhuis, Huub Oosterhuis, in de Pride-kerk.
Maar dat zeggen dat Songfestival, ja. Een nummer van Treintje.
Nee. Maar van Huub,
ja.
In Zandvoort, Pride. En dan, dat vind ik dan wel mooi, van de kansel af. Ogen die mij zoeken, heb ik gezongen, geloof ik. Maar meestal Duits of Frans. En ja, laatst ook wel weer wat met Engels bezig. Dus maar dan een beetje 60s. Of ja, het is maar net wat in me resoneert. Vaak heeft het ook wel te maken met wat er in mijn leven is. Of hoe ik me voel. Of wat iets bij me past. En als ik dan daar een klik mee heb, of het raakt me, dan wil ik dat wel zingen.
What you are, in case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you are home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head, I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes into the darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Wat voor sfeer probeer je te belichamen als piavapeur?
Klasse, stijl, haute couture, jaren 40, 30, 20 soms, maar 30, 40, 50. Dus echt wel de diva-achtige, maar zonder een diva te hoeven zijn. Het is meer, je weet het ook wel eens, sprezzatura. Je weet hoe je moet gedragen. Als jij actrice bent, of zangeres, of podiumkunstenaar, jouw publiek is alles. Dat is jouw altaar. Het publiek, daar moet je diep respect voor hebben. En je kan daar niet gaan staan met een ego. En als je dat wel doet, vind ik, dan ben je jezelf aan het zelf bevredigen. Maar daarvoor sta ik niet op een podium. Ik sta op het podium om contact te maken met de mensen. En de kleding en de stoffen en de hoeden, en dat geeft voor mij een soort van gevoel van zachtheid of verfijning, sensitiviteit. En daardoor wordt dat stuk ook met mijn zang en zet ik dat door naar het publiek. Dus wel met klasse, maar niet classy in de zin van onaanraakbaar en gedistanceerd. Want juist ook als ik als Pia me manifesteer, ga ik graag heel erg het contact aan met mensen, ook om te praten en te luisteren wat zij te zeggen hebben. En is er juist heel veel ruimte ook voor de zachtheid. En dat leer ik van Pia, dat ik dat eigenlijk ook gewoon heb nu. Maar ik hoef niks te bewijzen meer.
Maar er zijn veel drag queens die juist heel vervat zijn of bitchy. Daar heb jij dus helemaal niks mee.
Nee, zeker niet. Ik ben niet om mensen af te stoten of op hun nummer te zetten. Want waarom? Om er beter van te worden? Kijk, ik heb ook acteerlessen gehad, jarenlang, van Jochje Haarman. Improvisatietheater. Ik vind dat een houding. En een houding vind ik een karikatuur. En dat kan. En dat kan jouw stijl zijn. Daar heb ik ook geen oordeel verder eigenlijk over. Want clowns heb je ook natuurlijk, bijvoorbeeld.
Maar zing jij anders als Pia dan als jouzelf? Klinkt het anders? Beweeg je anders?
Nou, ik beweeg wel anders, ja. Want ik vertel dan meer een verhaal. Omdat, kijk, als je iets zingt van een chanson of een kort lied, daar zit toch een verhaallijn in. Dat gaat door je heen en dan probeer je wel mijn beweging, probeer ik daar, ja, dat komt gewoon uit me voort. Kijk, als ik heb over volgende week zing ik de Johannes Passion in een koor, ja, dan ben je meer een collectief. Als ik klassieke muziek zing, dan is dat ook wel weer anders. Maar de beweging komt er wel bij, ja, ik weet niet, met mijn handen gaan dat meedoen, ja.
Maar speel jij Pia of ben je Pia?
Nee, ik ben Pia. Ja, ik speel niks. Nee. Het is een ander aspect van wie ik ben. En dat heeft dus meerdere lagen. Ook betreft kleding kun je daarin iets uiten. Dus dat is, de kleding is voor mij meer een expressiemiddel. Ik voel me ook niet man of vrouw. Ik denk dat ik dan, ook nu, ik bedoel, ja, ik kan het opzoeken om heel erg de mannenrol te pakken. Maar ik kan ook, zoals je het noemt, meer de vrouwenrol pakken. Dus ik voel me eigenlijk meer, ik denk, dat heb ik als kind ook gehad hoor. Vanaf mijn tweede, derde al weet ik dat. Ik zit daar tussenin.
Non-binair?
Ja, ik ben daar versatile in. Dat is niet zo star.
Mm-hmm. Hoe voelt het om op dat podium te staan als Pia?
Humbleness.
Humbleness?
Ja, ik ben dankbaar dat ik dat mag doen. Maar ook speel. Ja, het is een super verbindend moment.
Want waar zit je met je focus dan? Waar concentreer je je vooral op?
Als het goed is op de mensen, ja. En op mijn hart. Dus het lied zit in mij. Het is net als met acteren. Je hebt de tekst van het lied. Dat heb je geoefend, dus het zit in je. En dan ga je het op een gegeven moment, laat je het los. Dus je hebt de rode draad. Maar je gaat het verhaal of het lied ga je beleven op dat moment. En om die rode draad die je hebt, hè, met je refreinen en je lyrics. Daaromheen spin je in dat moment, op dat moment, de beelden die bij me komen. En die beelden, die projecteer ik dus in de ogen van de mensen. Of ik haal het uit iemand, uit de gezichtsuitdrukking. En dat kan ook humor zijn. En dat kan iets emotioneels zijn. Of iets kittig zijn. Hè. Dat kan van alles wezen. Maar dan, ja, ik ga ook spelen met het publiek. Ik kan het soms ook niet laten om van het podium af te komen. Hoor. Dus om eventjes dicht bij de mensen te zijn. En dan weer terug.
Een beetje flirterig soms.
Ja.
Ik heb echt bewondering voor hoe jij durft om het publiek in de ogen te kijken. En terwijl ze luisteren. En dat je op dat spoor blijft terwijl je dat doet.
Ja, dat heb ik wel voor Josje geleerd met acteerlessen. Van hoe belangrijk het is om elkaar in de ogen te kijken. En om te zien wat je ziet en dat toe te laten in jezelf.
Als je dan iemand ziet gapen bijvoorbeeld.
Ik kan me niet herinneren. Okay. Nee, dat kan ik me nou niet herinneren. Nee, okay. Nee. Maar ja, dat kan gebeuren, toch?
Naast zang ben je ook intensief betrokken bij dansvoorstellingen. Kun je daar wat over vertellen?
Nou, ik heb jarenlang verbonden geweest aan Gross Dance Company. Hè? Dus mijn ex-man, Guy Gross, is choreograaf. En nu werkzaam ook voornamelijk in Duitsland, meen ik. Dus ik heb vele jaren mogen leren van hem en hij van mij. ik als kunstenaar in de theaterwereld en hij in de beeldende kunst.
Mm-hmm.
En daar ook crossovers in zien te vinden. Ja, ik heb me op een gegeven moment als dramaturg ontwikkeld in die context. En ook schrijven van subsidies. 5 jaar geleden is de relatie was het op.
Mm-hmm.
En zijn we ieder ons weegs gegaan. Dus ja, dan neem je ook afscheid natuurlijk van een manier van werken. Omdat dat was natuurlijk heel erg gekoppeld aan elkaar en aan hem. Maar ik mag
het niet
wel
uitgegaan doordat het werk en privé te veel door elkaar heen.
Nou, wat mij betreft werd het te veel werken.
Okay.
Want het is ook een soort overlevingsslag. Als jij op hoog niveau wil presteren in de kunst- en cultuursector, dat vraagt heel veel energie en aandacht. En kan je elkaar ook verliezen. En daar ben je dan allebei bij. Dat is mijn opinie hoor. Dat heeft het wel onder andere een bijdrage geleverd. Maar dit moment kom ik wel eens choreografen tegen en dan praat ik met ze. Of ik heb laatst ook weer op school, ik heb ook les op middelbaar onderwijs, weer een student begeleid met het profielwerkstuk die danser wil worden en audities gaat doen. Dus ik merk wel dat ik daar, ja, ik heb er heel veel affiniteit mee. En ja, als performance kunstenaar, want ik heb ook heel veel geperformd altijd, naast het zingen en het maken van collage en installaties,
mm-hmm.
heb ik op de academie altijd al en daarna veel gedaan met performance. En beweging en dans kunnen daar ook een onderdeel van zijn. Natuurlijk niet zoals een klassieke danser of zo, hè, of een moderne danser. Maar ik ben wel laatst daar wat mee aan het experimenteren. En ook nu weer met mijn partner, die doet ook drag. Om te kijken hoe we daar wat mee kunnen doen op queer gebied. Hè? Dus vanuit onze gevoel van tussen die twee werelden, polen te staan, mannelijke en het vrouwelijke. En daar mee te spelen.
Je werkt veel samen met anderen. Hoe is dat?
Ja, ik heb met de dans veel met anderen gewerkt. Ook met het zingen werk je natuurlijk met anderen. Nu dan toevallig ook weer voor die queer experimenten met dans en beweging. Wat ik geleerd heb, is, of wat ik daaruit haal, is ik vind het interessant om een klankbord te hebben. Ja, wat denk je? Wat roept dat bij een ander op? En als je samen gaat spelen, want dat is wat je doet, samen gaat maken, bouwen, uitproberen. Ja, hoe komt het bij een ander binnen? En stroomt dat dan of niet? En waar kun je dan een ander midden zien te vinden? En misschien is dat midden dan nog wel interessanter dan wat ik had bedacht of de ander van tevoren. Dat heb ik wel mogen leren hoor, want ik kon ook wel behoorlijk drammerig zijn op een gegeven moment als ik ideeën had. Het is boeiend, het is een dialoog met een ander. En dat leer je dus van jezelf, want het is een spiegel. Je kan een spiegel zijn voor elkaar.
Ja. Wat beschouw je als je grootste talent of roeping?
Nou, ik word natuurlijk ook nu wat ouder. Dus ik ben nu in de 40. Hè? En ik merk toch wel dat ik het heel erg fijn vind en belangrijk vind om door middel van kunst mensen bij elkaar te brengen. Of met mensen in aanraking te komen. Dat is ook de reden waarom ik toch wel een bijdrage wil leveren. Op wat voor manier weet ik nog niet en hoe in Artie. Ik doe het ook op school met projecten. Ik heb bijvoorbeeld leerlingen die ik mijn kunstwerk laat maken naar aanleiding van een gedicht van een Turkse dichter. En dan voor de GSA, dus de Gender Straight Alliance, de Paarse Vrijdag op school. Dus dat je door middel van kunst je verhaal kan vertellen. Dus het lesgeven is voor mij heel belangrijk.
Enthousiasmeren.
Enthousiasmeren. Ja, en in mijn collages kom ik in een bepaald soort tussenwereld, in een soort superrust. En daar vind ik ook een bepaalde harmonie. Het is het hele verstilde in mijn atelier. Het aan de andere kant verbinding willen maken met mensen. En dat zie je dan natuurlijk ook met Pia.
Maar zou je jezelf meer introvert of extravert noemen?
Hmm.
Of ambivert, hoe dat heet. Een soort mengvorm.
Nee, ik ben van mezelf. Ik ben op zich wel een heel rustig persoon. Heel stil. Maar ik kan ook enorm extravert zijn. Dus ik zie het niet zo stringent. Het is voor mij echt een bandbreedte met een schuif die ik naar believen kan inzetten. En ik heb wel geleerd de afgelopen jaren om ook meer die rust op te durven zoeken en die stilte. Dat is ook belangrijk om op te laden, want ik heb die schuif wel jarenlang keihard open gehad. En dit moest en dat moest en zus moest. En dan wordt het ook duwen en trekken. En ik denk dat ik ook wel nu de laatste jaren meer durf te vertrouwen weer op van ja, maar laat het maar gewoon gebeuren. Het leven geeft je wat je moet hebben. Dat betekent niet dat je passief moet gaan zitten afwachten. Maar ik hoef niet als een dolle mina helemaal overop af te gaan rennen. Het mag ook naar me toe komen. En dan is het prima.
Wat houdt je buiten je creatieve werk bezig?
Ja, hoe het met de wereld gaat. Hè? Dus ik ben wel heel erg aan het nadenken van god, in wat voor tijd zijn we nou eigenlijk? Met al die artificial intelligence ontwikkelingen, het klimaat. Maar ook over hoe we omgaan met elkaar in de scene. Hè? We hebben natuurlijk emancipatorische golven weer gehad, waarin we ook zeggen, nee, het is niet alleen LGB, maar het is ook LGBTQ+. En maar we mogen ook niet vergeten elkaar te verliezen. Want we zitten ook in een gepolariseerde samenleving, waarin we door de social media onbewust soms alleen maar dat voorgeschoteld krijgen waar we het mee eens zijn. Maar waar is nou de plek om ook met mensen die net iets anders kijken of een heel andere mening hebben, om bij jezelf te blijven en niet in een soort gevecht terecht te komen of in een slachtofferrol en met elkaar te kunnen blijven praten. Niet om het met elkaar eens te zijn, maar dat er nog wel een gesprek mogelijk is zonder elkaar gelijk in de haren te vliegen. En dat is, vind ik, een ontwikkeling die niet alleen maar in de algemene buitenwereld is, maar die ook natuurlijk in onze gelederen net zo goed plaatsvindt.
Ja.
Huisjes, hokjes en dergelijke. En het is zo belangrijk om gewoon elkaar als mens te blijven zien. Ongeacht je gender, ongeacht je huidskleur. Je bent ten eerste, en dat geef ik ook altijd mijn leerlingen, we zijn allemaal een mens. En dat is wat ons altijd verbindt. En wat daarna komt, komt daarna. Maar we halen allemaal adem. We moeten allemaal eten en drinken. En we hebben allemaal liefde nodig.
Ja.
We mogen blijven spelen. En je mag je kern ontdekken. En dat doe je denk ik je leven lang. Maar we moeten oppassen, ook hier in het Westen, dat we niet fundamentalistisch worden in wat we denken te zijn. Want misschien is de vraag, wie ben ik, interessant om te zeggen van dit ben ik.
Ja.
En als ik terugkijk op de jaren, zijn er allerlei nuances. En dat maakt het leven zo ontzettend spannend en interessant. En soms heel kwetsbaar en verdrietig, maar ook heel mooi.
Welke projecten staan er nu op stapel?
Nou ja, ik ben op dit moment in mijn atelier bezig met nieuwe serie aan het maken. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik dat weer ergens kan presenteren. Dus daar heb ik nog nu niet een concreet iets voor. Maar dat zou hier kunnen zijn, in Artie of misschien in Artsaanstad. Maar er zijn ook misschien nog andere plekken die ik nog niet ken. Dus ik vind het ook wel weer leuk om andere plekken op te zoeken.
En Pia?
Ja, Pia, het komt overal en ergens op dagen. Euresongtra Festival, op openingen. Ja, het is zoals het toekomt.
En waar kunnen mensen meer over jou en Misfapeur te weten komen?
Nou, ten eerste is Instagram gewoon heel makkelijk. Maison de Pia Vapeur. Daar post ik altijd wel mijn foto's op en een stukje zang. En Jeroen Fransen Art. Dat is op Instagram de plek waar ik mijn ontwikkeling in mijn atelier post. Dus waar ben ik mee bezig? En ik heb mijn website www.jeroenfransen.com. En daar
Fransen
is hij,
met één F.
Met één S en een N. En daar zie je ook mijn projecten die ik heb gedaan met educatie, maar ook ja, met collages en dat. Maar Instagram is wel altijd up-to-date.
En dan nu zou jij of Pia iets willen zingen voor ons ter afsluiting?
Ja, dat wil ik wel. Alleen dan denk ik dat het goed is om het in de hal te doen.
En dan lopen we even hier naartoe zo.
Yes. Nou, oké.
Wat wil je gaan zingen?
Ja, een Frans lied. Sans mille chanson. Dat vind ik wel een mooi liedje. Daar ben ik ook ooit mee begonnen. Dus, en een keer Frans in Artie kan ook geen kwaad. Oké. Il y aura cent mille chansons. Quand viendra le temps de cent mille saisons? Cent mille amoureux, pareils à nous deux, dans le lit tout bleu de la terre. Cent mille chansons, rien qu'à nous, cent mille horizons devant nous, partager le bonheur. Tout est allé.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Met de melodieën van Omar Apollo dansend in mijn oor, de warme gloed van wijn in mijn buik en mijn ogen gericht op een oneindig punt in de duisternis, dool ik met een toch verrassend vastberaden tred door de nachtelijke straten van Amsterdam op weg naar huis. Plotseling dringt een stem door de magische klanken heen. Hallo, herken je me niet meer? Loop je me nou klakkeloos voorbij? Twee grote bruine ogen kijken me smekend aan. Daar staat hij, onmiskenbaar. Die ietwat verlegen jongen die ooit met me flirtte in de trut. Dezelfde jongen die me later nog vaak op straat tegenkwam. Die jongen die bij het pompstation zei dat ik een lekker kontje had. Die jongen die zich afvroeg waar ik eigenlijk naar op zoek was. Die jongen die me eerder al brokstukken van zijn verleden had toevertrouwd. Die jongen die sprak over zijn tegenslagen en de stemmen die hem plaagden. Opnieuw vraagt hij me om geld voor de nachtopvang. Dit keer kan ik niet ontkomen nu ik niet op mijn fiets zit. Eerlijk zeg ik dat ik helaas niets bij me heb. Hij lucht zijn hart en ik voel zijn frustratie en eenzaamheid. Nee, ik ga midden in de nacht niet voor hem pinnen. Ondanks zijn vermogen om me te betoveren, blijven angst en argwaan bij mij de boventoon voeren. Hoewel ik alles wat hij zegt graag voetstoot zou willen aannemen, twijfel ik en voel ik me onder druk gezet. Ben ik laf of gewoon hypocriet? Vertoon ik soms die solidariteit die niets kost, zoals Gerard Reven dat noemde? Hij verzekert me dat hij me niet wil intimideren, maar toch komt hij steeds dichterbij. Plotseling omhelst hij me. En ik laat dat niet alleen toe, maar beantwoord zijn omhelzing. Is het uit zelfverdediging? Hij zegt dat ik heerlijk ruik, dat hij me lief vindt. Tot mijn schrik voel ik opwinding opborrelen. Het voelt levensgevaarlijk en verrukkelijk tegelijk. Verstrengeld met hem durf ik te vragen of hij gay of queer is. Hij fluistert in mijn oor. Ik ben eerder kinky. Ik hou van voeten, zowel mannen als vrouwen. Wat is jouw schoenmaat eigenlijk? Op dat moment laat ik hem los. Het wordt me te veel. Smekend vraag ik hem me met rust te laten. Ik verontschuldig me opnieuw, beloof vaag misschien later wat geld te geven en wens hem het beste. Je bent een goed mens, zijn zijn laatste woorden voordat we uit elkaar gaan. Nou, dat valt nog te bezien, denk ik, terwijl ik trillend de deur achter me sluit. Moedig voorwaarts.
I wanna hit you back on purpose. Never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. It's been the same since I left my hometown. I've been thinking about moving by you. It's been nice having somewhere to fly to. I like your clothes and the way they draping. It's been nice cause I know that you like it. You like it. Like I. By the end I was losing patience. Why you going out your way to hide me? Every night that you spent beside me. It don't matter if my head is working. Ain't been picturing another person. It's been hard cause we're making money. It's still nice cause I know that you like it. You like it.
gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hefseling.
Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show!
Kermit de Kikker met Kermit de Frog.
Maar je doet hem heel goed na. Ja, ik heb helaas, ik ben wat minder bij stem zoals je hoort.
Ja, maar we doen het een beetje kikkerende keel.
Ik zeg dat wel. We doen het er maar even mee. We gaan het over de Muppet Show hebben. Want dat is toch ook wel hele legendarische televisie. En er valt veel over te vertellen. Even heel snel in een notendop de geschiedenis ervan. De Muppet Show werd in de jaren 50 bedacht door Jim Henson. Een poppenspeler, ja, die maakte van oude kleren, maakte die handpoppen. Daar bedacht hij karakters bij en daar was hij succesvol mee in reclamespotjes. En hij zat ook wel eens in een talkshow, zat hij zo achter de bank. En op een gegeven moment kon hij een assistent inhuren. Dat werd Frank Oz, ook een poppenspeler toen nog.
Een zwart-wit tv was het.
Allemaal wel in zwart-wit, ja. Absoluut. En het grote succes begon eind jaren 60 toen ze gevraagd werden om een bijdrage te gaan leveren aan een heel revolutionair nieuw kindertelevisieprogramma. En dat werd natuurlijk Sesame Street, Sesamstraat. In 1974 ontstond het idee om met de karakters uit Sesamstraat een programma voor volwassenen te gaan maken. En dat werd de Muppet Show. Gek genoeg, ik vind dat heel onverwacht, was het een Engels programma.
Een Brits programma?
Yes.
Oh, dat wist ik niet.
Nee, ik ook niet. Er was namelijk geen Amerikaans network dat het aandurfde. En toen is het uiteindelijk geproduceerd door ITV in Engeland.
Oh, God.
En daar is het ook opgenomen. Maar het werd allemaal Amerikanen die het maakten natuurlijk. 120 afleveringen zijn ervan gemaakt in 5 jaar. Ja, en daarna, het gaat natuurlijk nog steeds door. Zijn er natuurlijk eindeloos spin-offs geweest en televisiespecials en ook een paar films. En ja. dat succes, dat blijft gewoon.
Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and
Nou, en daarmee hebben we de Rainbow Connection gelegd. Mm-hmm. Want de grote vraag is natuurlijk, hoe queer was de Muppet Show? En het antwoord is behoorlijk. Daar moet je wel even verder voor kijken dan je neus lang is. Want die Jim Henson en die Frank Oz, die waren zelf absoluut niet gay. Maar ze waren wel woke avant la lettre. Het waren wel hele vrijdenkende, inclusieve mannen. En ze maakten dat programma natuurlijk ook niet alleen. Ze hadden een heel team om zich heen. En de gay component was daarin vrij hoog. En dan ga ik nu een naam noemen. Die heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Richard Hunt. En hij was een hele belangrijke figuur in die Muppet Show. En ook in Sesamstraat al. Hij is daar van het begin af aan bij geweest. Heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Want dat Sesame Street, het begin daarvan, dat viel een beetje tegelijk met de Stonewall-rellen.
Oh.
En die Richard Hunt, dat was een jonge New Yorkse homoseksuele acteur. die volop genoot van alle vrijheid en alles wat er ontstond in New York na die Stonewall rally. Ineens kon daar alles en nou ja, daar heeft hij goed gebruik van gemaakt. Hij was een zeer openlijke en zeer vrije homoseksuele man en hij had ambitie. Hij zag die eerste afleveringen van Sesame Street en hij is daar gewoon gaan solliciteren en aangenomen. En hij heeft een hele grote rol gespeeld. Als je zegt Sesamstraat, dan heb je het natuurlijk ook heel gauw over Bert en Ernie.
Jawel.
En ook toen al waren daar de geruchten dat die twee misschien wel gay waren. Twee mannen, altijd samen, in hetzelfde huis, soms samen in bed.
Ja.
Nou, Frank Oz, die samen met Jim Henson in de Amerikaanse Sesamstraat Bert en Ernie speelde, heeft dat in het begin altijd ontkend. Hij heeft altijd gezegd, nee, echt niet. Wij zijn twee heteroseksuele mannen. Als wij dat spelen, zijn dat niet ineens nichten. We hebben ze zelf bedacht. We weten echt al hoe ze in elkaar zitten. Nou kon hij ook moeilijk anders. Ik bedoel, dit was de tijd van Anita Bryant en Harvey Milk en de initiatieven in Amerika om onderwijzers van scholen te ontslaan bij ook maar het minste, geringste vermoeden van homoseksualiteit.
En dit was voor kinderen.
En dit was voor kinderen. Dus dat was een associatie die moest echt voorkomen worden, want het zou meteen afgelopen zijn. Maar die Muppet Show, die was voor volwassenen. En daar kon ineens natuurlijk heel veel meer. En die Richard Hunt, die allerlei types heeft ontwikkeld en gespeeld. Bijvoorbeeld Scooter en Statler van Statler en Waldorf. Mm-hmm. Die twee mannetjes die altijd in die loge zaten. En ja. Beaker, het paniekige wetenschappersassistentje. Ja. En gaandeweg zie je gewoon in die Muppet Show steeds meer de gay grapjes erin sluipen. Maar je moet wel heel goed opletten.
Wait a minute, you dated Ethel Barrymore?
No, Lionel.
En dat was dus Statler. En dan had je dus die Beaker en professor Bunsen. Dat was een soort waanzinnige wetenschapper. En Beaker is een paniekerige assistent. En bij de proeven ontplofte er altijd iets in het gezicht van Beaker.
Maar haar stond recht
overeind. Die stond al recht overeind, precies. Ja. Maar veel duidelijker nog dan Bert en Ernie waren die Beaker en Bunsen een stel. En dat werd ook steeds duidelijker.
Oh, Beaky Poo, that's not funny. You'll get dandruff in the milk. Why, Beaker, you're hauntingly attractive today.
Zo, ja, dat is
en dat werd
explicieter.
Absoluut. En wat dacht je van Miss Piggy? Ook mede bedacht door Richard Hunt. En natuurlijk, daar moest ook een nicht achter zitten. De diva aller diva's.
Well, one man's poison is another man's bacon.
Nou, overbekend natuurlijk. Ja, dat kon niet missen. Ja, en dan waren er natuurlijk nog de gasten van de Muppet Show. Want de Muppet Show, dat was zo'n programma, daar stonden mensen voor in de rij om daar een rolletje in te mogen spelen. Het format van de Muppet Show was natuurlijk dat ze hadden iedere week een andere gast. En dat daar waren echt de allerberoemdste mensen. En dat waren natuurlijk ook heel vaak mensen uit de LGBT community. Elton John heeft erin gezeten, Liberace, Rudolf Nureyev. En dan ga ik nu even een naam noemen waar je misschien even niet op rekent. Charles Aznavour.
Oh.
Ja. Charles Aznavour was natuurlijk niet gay. Maar hij is wel een hele belangrijke gay ally geweest. Hij is iemand die in Frankrijk al in de vroege jaren 70 aandacht voor homorechten heeft gevraagd. En ook liedjes heeft gezongen. Heel bijzonder comédies over een homoseksuele man. Wat hij zong, had hij ook geschreven. En wat hij zong in de ik-vorm. Heel bijzonder. Ja. En toen hij in de Muppet Show dan ook een van zijn grootste hits ineens zong als The Gay Old Fashioned Way, was dat echt meer dan een grapje.
That gay old fashioned way that makes me love you more.
Ja, die Charles Aznavour. Nou ja, die Richard Hunt. Ja, ik moet je helaas zeggen, het is niet goed met hem afgelopen. Je raadt het al.
De gevreesde ziekte.
De gevreesde ziekte, 1992.
Oh, ja.
7 jaar nadat zijn vriend ook al aan diezelfde ziekte was gestorven. Maar zijn erfenis is heel groot. Want in het hele imperium van de Muppet Show, het hele Henson-imperium, wat nog steeds bestaat in alles wat erna gekomen is, is eigenlijk het LHBT-gehalte altijd heel hoog geweest. Steeds groter geworden eigenlijk. De Fraggles, hier wat minder populair, maar was ook wel een redelijk populair kinderprogramma. Ja. Daarin werd zelfs heel voorzichtig al aandacht aan het onderwerp AIDS geschonken. Wat heel bijzonder was. En als je tegenwoordig aan Frank Oz vraagt over Bert en Ernie, dan geeft hij een heel ander antwoord. Mm. En dan zegt hij, ik heb zoveel brieven gehad van gay mensen die zeggen dat ze zoveel aan gehad hebben om Bert en Ernie te zien en te zien als een homokoppel, dat ik nu eigenlijk heel trots en met heel veel liefde zeg, ja, natuurlijk was het een gay koppel.
Ah, oh, wauw.
En Sesamstraat, daar worden in Nederland geen nieuwe afleveringen meer van gemaakt. Het is nog wel te zien ergens, maar het is hier een beetje afgelopen. In Amerika bestaat het nog steeds. En de Amerikaanse Sesamstraat zitten tegenwoordig ook gewoon twee homovaders.
Mm-hmm.
Ja, en dan de prachtige liedjes uit de Muppet Show. Ik ga er eindigen met eentje, ook omdat die heel duidelijk een symbool staat voor de liefde, voor de mensen die anders zijn, die uit de pas lopen. Een ode aan de veelkleurigheid. Een nummer dat zo mooi is dat het zelfs ooit op de plaat is gezet door Frank Sinatra. Maar ik laat het hier natuurlijk wel horen in de originele uitvoering van Kermit. Being Green. Ja.
Dankjewel.
It's not easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like, and green can be big like a mountain, or important like a river, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I wanna be.
Ah, diep respect voor de makers van deze Evergreen. En hiermee komen we aan het eind van Culti Culti 127. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Vakeboy en Frits Jonker, Ronald, Jeroen Fransen, aka Pia Vapeur, Lou Reed, Frida Boccara, Bert Boulaars, Omar Apollo, Mark Hesselink, The Muppets, Charles Aznavour, Matt Baum en Lydia Till. Meer Culti Culti is te vinden op de site cultyculti.nl, Culti met de K van Kermit de Kikker. Aldaar zoekfuncties en overzichten van gasten, tips en meer. Ook is het mogelijk op deze radioshow te abonneren via de podcast-app Naar Keuze. Tot in de maand van mei.
Well, that was different.
Yep, lousy, but different.
Culti Culti, 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 Culti.